Vanavond zijn hele bekende woorden van Paulus aan de beurt. In 2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8 lezen we het volgende. 2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8. Want wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd. En het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Tot zover deze woorden. Hele persoonlijke woorden. U weet, dit is een van de meest persoonlijke brieven die Paulus ooit geschreven heeft. Dat er meer dan 30 namen, mensen bij naam genoemd worden in deze brief. Er is geen brief waar zoveel persoonlijke groeten en persoonlijke namen genoemd worden dan juist in deze brief. Een brief die hij vlak voor zijn sterven schrijft. Hij schrijft deze brief in 54 na Christus. En kort daarna is hij richting Rome vertrokken. En we weten dat hij in Rome niet lang daarna ook terechtgesteld werd. En Paulus neemt op deze manier afscheid van de gemeente van Efeze, maar ook van zijn dienstknecht Timotheus. Hij begint hier in vers 6 met de woorden: wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd. Een plengoffer geofferd. Paulus zag zijn hele leven als een offerande. Hij offerde zijn leven op aan de Heer. Nou ja, er staat in de Romeinenbrief dat wij ons lichaam als een levend offer aan hem mogen geven. Hij wilde er voor de Heer zijn. Hij wilde de Heer dienen met wie hij was, wat hij had. En met zijn gaven en talenten. Hij werd als een plengoffer geofferd. Heeft een van u een idee wat nou bedoeld wordt met een plengoffer? We hebben wel vredeoffers, vuuroffers, brandoffers, spijsoffers. Maar wat is nou een plengoffer? Wie heeft het idee? Bloed. Ja, bloed dat geplengd wordt, hè? Dat wordt zoals gezegd zo. Nog meer ideeën? Een drankoffer. Een drankoffer wordt het daar, ja. Kun jij je daar iets van voorstellen, Nesmi, wat een drankoffer is? Maar het leidt ons wel naar de goede richting. Een drankoffer. Iets wat naar de aarde gaat. Iets wat naar de aarde gaat, ja, precies. Met olie en wijn. Inderdaad. Je vindt dat onder andere. Oh, Rob?
Ik heb eens een keer iets gelezen dat er dan over de tempel ter water uitgegoten wat naar beneden ging. Dat is ook blijkbaar niet zo.
Op Loofhuttefeest, tijdens het Loofhuttefeest, werd het water geplengd vanaf de trappen. Maar dat was niet een plengoffer, maar er werd wel water geplengd. Ja. Ja. In Numeri kunt u er iets over lezen. In Numeri hoofdstuk 15. Daar lees je over het vuuroffer. En wat denkt u? Er wordt steeds gezegd dat zo'n brandoffer, zo'n vuuroffer, ja, daar wordt toch een lam of een stier verbrand. Zou dat nou lekker ruiken? En toch staat er vaak tot een lieflijke reuk voor de Heer. Ja, dat. En hier in dat vuuroffer lees je dan verschillende keren. Er staat bijvoorbeeld in vers 4. Dan zal hij de Heere zijn offergave, zijn offer, dan zal hij die de Heere zijn offergave aanbiedt als spijsoffer, aanbieden een tiende eva fijnmeel, gemaakt met een vierde hin olie, en wijn tot een plengoffer. Dat staat in vers 7 ook weer. En wijn tot een plengoffer. Dus een drankoffer, dat is nog helemaal niet zo gek bedacht, hè? En dat kunnen we ook in vers, dat kunnen we ook in vers 10 zien, waar ook weer staat in vers 10, en wijn zult gij brengen tot een plengoffer, een halve hin als een vuuroffer, tot een lieflijke reuk van de Heer. Zo'n wijnoffer, een plengoffer, dat was als het ware dat er wijn overheen geplengd werd om het tot een lieflijke reuk te maken. Hè? Nou, Paulus zegt, al zou ik maar een plengoffer zijn. En een plengoffer, u snapt natuurlijk wel, alcohol verdampt en er blijft helemaal niets van over. Paulus zegt, het gaat er helemaal niet om wie ik ben of wat er van mij overblijft. Al blijft er ook helemaal niks meer van mij over. Het gaat erom dat dat mijn leven een lieflijke reuk voor de Heer is. Ja? Dat vind ik zo mooi van de zalving van de Heer Jezus. Dat er een vrouw is die zalft de voeten van Jezus. En dan staat er, en de geur verspreidde zich door het hele huis. Wat deze vrouw deed. Deze vrouw werd tot een lieflijke reuk voor. Nou, zo staat er ook in de Bijbel dat wij een geur ten leven zijn. Hè? Een lieflijke geur. We lezen het ook van de Heer Jezus in Jesaja 53. In Jesaja 53, daar staat. Dat is het hele bekende stukje over de knecht des Heren. Hoe de Heer Jezus zijn leven als het lam gegeven heeft. En dan wordt eigenlijk dat ook op die manier genoemd, niet als een plengoffer, maar wel zo, in vers 12 van Jesaja 53. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen, en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten. Hè? Daar heb je ook weer dat je uitgegoten wordt. Jezus heeft zijn leven uitgegoten in de dood. En we weten dat Paulus dat uiteindelijk ook gedaan heeft. Hij heeft zijn leven uitgegoten. Over dat plengoffer schrijft Paulus ook nog iets in de Filippenzenbrief. We komen steeds dichterbij, weer bij de Timotheusbrief. In Filippenzen hoofdstuk 2 vers 17... In vers 16, het laatste stuk, ja, vers 16, misschien wel goed om dat er even bij te lezen. Filippenzen 2, vers 16. Daar staat, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb, maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden, en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Dus dat plengoffer of geplengd worden of uitgegoten worden, zoals we dat in Jesaja gelezen hebben, heeft alles te maken met het feit dat Paulus zich als een offer, als een lieflijke reuk aan de Heere wilde geven. Nou, daar spreekt Paulus over in dit stukje. En dan staat er in dat vers 6 ook, dat hij zegt, en het tijdstip van mijn verscheiden, En dat woordje verscheiden, dat is ook weer een uitdrukking die gebruikt wordt bij het moment dat een schip van wal gaat. Het verscheiden, het loslaten, het afvaren. De tijd van mijn afvaart, zou je kunnen zeggen, staat voor de deur. Hij wist dat hij spoedig door de Heer thuisgehaald zou worden. En dan komen er drie belangrijke uitspraken van Paulus. De eerste uitspraak is: ik heb het geloof behouden. Wacht even. Nee, de eerste uitspraak van Paulus: ik heb de goede strijd gestreden. Goed, dank u wel voor uw meehelpen. Ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt ook tegen Timotheus in 1 Timotheus 6, vers 12. Hij zegt het zelf tegen Timotheus. 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Ik heb de goede strijd gestreden. Er wordt in de Bijbel gesproken over een strijd die op drie manieren gestreden wordt. Ten eerste heb je een strijd. En misschien is het goed om eens te vragen of u weet wat ik daarmee bedoel. Een strijd waar u niet in hoeft te strijden. Maar waar u stil in mag zijn. Een strijd die voor je gestreden wordt. Welke strijd is dat? De strijd in de hemelse gewesten, daar worden we toe uitgedaagd om te strijden. Hè? Om onze wapenrusting te dragen. Hè? Maar een strijd waarin wij volkomen passief mogen zijn.
Zonde.
Ja, dat is de strijd die voor ons gestreden werd op Golgotha. Dat verschil dat zie je heel duidelijk bij de uittocht uit Egypte. De strijd tegen de Egyptenaren, dat was een strijd die de Heere God zelf streed. Dat was de verlossing uit de slavernij. En op een gegeven moment zegt de Heer zelfs tegen Mozes in Exodus 14, vers 14. De Heere zal voor je strijden en jij mag stil zijn. En in het geloof, in alle stilte, zijn ze door de Rode Zee getrokken. En de Heer heeft afgerekend met de vijand Egypte. Dus hier zie je heel duidelijk een strijd die voor jou gestreden werd. En die strijd is gestreden aan het kruis op Golgotha. Daar hebben wij niet gestreden, maar daar heeft hij gestreden. En hij heeft daar de kop van de slang vermorzeld. Hij heeft daar overwonnen. Ja? Dat is dus een strijd die voor ons gestreden is. Maar als je dan kijkt, als het volk van Israël dan net in de woestijn rondtrekt, dan komt Amalek eraan. En u weet dat op een gegeven moment in de Rode Zee, toen kwamen de Egyptenaren, en dan staat er op een gegeven moment, en de wolkkolom die voor en uit ging, die ging naar de achterkant van het volk. Zodat die wolkkolom tussen de Egyptenaren en het volk van Israël was. Ze waren onbereikbaar. Nou, die wolkkolom was er ook toen de Amalekieten kwamen. Maar dan lees je helemaal niks over die wolkkolom. Je leest helemaal niet dat die wolkkolom tussen de Amalekieten kwam en de Israëlieten, nee. Nee, je leest dat Mozes tegen Jozua zegt: Jozua, zorg dat je een aantal gewapende mannen krijgt en strijd. Hè? Terwijl Mozes, Aaron en Hur op de berg aan het bidden zijn. En dan wordt er wel degelijk gestreden. Dat is een andere strijd. Dat is een strijd die gestreden wordt in ons. Dat is de strijd tegen het vlees. Dat is die oude mens en die nieuwe mens. En dan zegt God niet van, nou, die strijd heb ik voor je gestreden. Nee, daar staan we middenin. En ik denk dat wij elke dag met die strijd te maken hebben. Die strijd waar je elke dag in staat. Want het is een strijd tegen Amalek waar de Heer een strijd heeft, staat er, van geslacht tot geslacht. Amalek, een beeld van het vlees. Ja? Nou, dat is die tweede strijd. Die strijd die zich in ons afspeelt. Ervaart u die strijd ook wel eens een beetje? Ja, toch? Of ben ik de enige? Ik denk dat we allemaal die strijd wel ervaren in ons leven. Tussen het vlees en de geest. Die derde strijd heeft Paulus ook heel vaak meegemaakt. Dat is een strijd die het volk van Israël meemaakte toen ze in het beloofde land kwamen. Moesten ze daar ook voor strijden? Er werd wel degelijk gestreden om land in bezit te nemen. Ja, toch? Dat is de strijd die Paulus meemaakte in elke plaats waar hij kwam, waar hij het evangelie bracht. En dat bracht elke keer weer strijd teweeg. En dat is de strijd om ons heen. Ja? De strijd die voor ons gestreden is, de strijd die in ons gestreden wordt en de strijd die om ons heen gestreden wordt. Om ons heen. En Paulus zegt zo mooi, ik heb de goede strijd gestreden. Kun je ook de foute strijd strijden? Hoe zou je de foute strijd kunnen strijden? De verkeerde strijd? Hoe gaat dat? Kunt u een voorbeeld geven hoe Paulus dat in zijn eigen leven ervaren heeft?
Bijvoorbeeld, of van Paulus kun je niet maken. Maar als het voor mezelf doen, zou ik zeggen dat ik die strijd tegen het vlees zelf, dat ik binnen die strijd tegen het vlees mijn eigen keuzes wil maken. Bijvoorbeeld, dan is het een verkeerde strijd.
Ja, dat je in de strijd tegen je vlees je eigen verkeerde keuzes maakt. En dan strijd je verkeerd. Nog meer? Hoe kun je de verkeerde strijd strijden?
Als je niet in de overwinning van Christus gaat staan, maar daaraan twijfelt.
Als je niet in de overwinning. Als je niet in de overwinning van Christus staat. Ja, je mag staan in de overwinning, want we zijn met hem meer dan overwinnaars. Oké. Hoe kun je nog meer de verkeerde strijd strijden? Nog even, ja?
Nou, Paulus, voordat hij tot bekering kwam, voordat God hem riep, dacht hij ook daarmee goed bezig was.
Precies. En daar streed Paulus de verkeerde strijd, hè? Hij streed tegen de Heer Jezus. Dat was de verkeerde strijd. En nu zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ja. Ja, heel mooi. En in het woord van God laat hij zien dat we in die strijd toegerust worden door het woord van God. We worden toegerust met het woord van God. We hebben de kracht van Gods geest in ons. De overwinningskrachten van Gods geest in ons. En met hem inderdaad, wat Rob ook zei, zijn we meer dan overwinnaars. Die strijd, die maken we allemaal mee. En daar staan we allemaal middenin. En de strijd komt voor iedereen weer op een andere manier. En we zijn allemaal zo afhankelijk van hemzelf. Ja. Het tweede, hij zegt, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Paulus ziet dus het einde van zijn weg, zoals God hem geroepen heeft, komen. God had een plan met zijn leven. En als we even terug gaan kijken naar dat plan wat God met zijn leven had, dan kunt u dat vinden in Handelingen hoofdstuk 9. In Handelingen hoofdstuk 9, waar Paulus geroepen werd. En dan staat er in vers 15, Handelingen 9 vers 15. Dat de Heer tegen Ananias, een discipel in Damascus, zegt. De Heere zeide tot hem, ga, want deze, Paulus, is mij een uitverkoren werktuig. En dan zegt hij, in de eerste plaats, om mijn naam te brengen voor heidenen, ten tweede voor koningen, en ten derde voor de kinderen van Israël. Nou, dat is Gods plan met het leven van Paulus. Heeft God dat ook kunnen verwerkelijken in het leven van Paulus? Heeft Paulus het woord van God gebracht onder de heidenen? Zeker. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen hoor. Heeft Paulus het woord van God kunnen brengen bij koningen? Noem er eens een paar. voor wie Paulus het evangelie verkondigd heeft? Agrippa? Festus? Ja? Voor de keizer zelf? Voor de mensen daar van het koningshuis toen hij gevangen zat? En dat heeft Paulus ook gezegd, heel duidelijk, van, want ik moet voor de koningen komen. Hij beriep zich op de keizer. En later zeiden ze van, nou, dat was helemaal niet nodig geweest, want je had een vrij man kunnen zijn. Maar het was nodig omdat hij geroepen werd om voor de koningen te getuigen. En dat heeft Paulus inderdaad mogen doen. En ook, staat er, hij heeft het woord van God gebracht aan de kinderen van Israël. Aan het Joodse volk. Dus die drie groepen, nou daar is hij heel duidelijk ja, in geslaagd, om maar zo te zeggen. God is tot zijn doel gekomen in zijn leven. Maar was het allemaal makkelijk? Nee. Nou, en daarom zegt hij ook, misschien wel goed om dat even erbij te lezen, in Handelingen hoofdstuk 20. In Handelingen hoofdstuk 20... Daar staat. In vers 24, Handelingen 20, vers 24. Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf. Mensen als Paulus zijn leven voor zichzelf kostbaar zou achten, nou, dan zou hij er echt niet voor gekozen hebben om aan de heiden het evangelie te verkondigen, hoor. Want hij werd gestenigd. Hij werd in de gevangenis gegooid, hij werd gegeeseld. Waarom? Omdat hij het evangelie aan de heidenen bracht. Hij zou er echt niet aan gedacht hebben om voor de koningen te gaan getuigen. Als hij zijn leven lief gehad had, had hij dat niet moeten doen. Maar de Heer Jezus zegt, wie zijn leven geeft, die zal het juist winnen. Hè? Hij telde zijn leven niet voor zichzelf. Hij acht het niet kostbaar voor zichzelf. Want wat zei de Heer? Deze is mij een uitverkoren werktuig. Voor wie was hij wel kostbaar? Voor God. Zijn leven was kostbaar voor God. En hij zei, het is niet kostbaar voor mijzelf, maar het is voor God kostbaar. Hij wil mijn leven gebruiken. En dan staat er, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. Dat was zijn roeping. En hij wist, God heeft mij geroepen en deze roeping, die wil ik ook volbrengen. En Paulus kon aan het einde van zijn leven zeggen, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik ben bij de heidenen geweest, ik heb ze het evangelie verkondigd. Ik ben bij de koningen geweest en ik zal nog bij de koningen komen. En ik ben bij mijn volksgenoten geweest, ik heb ze het evangelie gebracht. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Hij heeft het missie volbracht, zou je kunnen zeggen. En hoe deed hij dat dan? Nou, hoe heeft hij zijn loop ten einde gebracht? Als u dan even met mij opslaat in 1 Korinthe 9. Want daar heeft Paulus verschillende keren over gesproken. Dat het leven van een christen speelt zich af in een renbaan. Als sportman. In 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 27. Daar staat, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch slechts één de prijs kan ontvangen? En dan staat er in vers 24, op welke manier Paulus zijn loopbaan gelopen heeft. In de eerste plaats, hij ging voor de eerste prijs. Hij wilde eruit halen wat erin zat. Niet een matig, maar hij gaf zich helemaal. Dat is de eerste. Ten tweede, hij zegt in vers 25, Hij beheerst zich in alles. Zelfbeheersing. Dat was voor Paulus ontzettend belangrijk. Hij beheerst zich in alles. Op een gegeven moment lezen zelfs, hij tuchtigt zijn eigen lichaam. Om niet zelf afgewezen te worden. Zelfbeheersing. Ten derde lees je dan in vers 26, hij liep heel doelbewust. Ik loop niet zomaar in de blinde. Hij was heel doelgericht bezig met zijn missie. En ten vierde, ik tuchtig mijn lichaam. Hij hield zijn lichaam onder bedwang. En dat zijn de vier kenmerken van Paulus' leven, waardoor hij kon zeggen, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Vier hele belangrijke zaken in het leven van een christen. Wat je daarna leest, als we weer even teruggaan naar de Tweede Timotheusbrief, 2 Timotheus 4. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht. En dan zegt hij als laatste, als derde, ik heb het geloof behouden. Kun je hier de conclusie uit trekken dat je gelovig kunt zijn, tot geloof in de Jezus Christus kunt komen en dan toch het geloof weer kunt kwijtraken? Want Paulus zegt hier heel duidelijk, ik heb het geloof behouden. Dus zou het ook kunnen zijn dat mensen het geloof kwijtraken en dan uiteindelijk toch nog verloren gaan? Of wat bedoelt Paulus hier nou eigenlijk mee? Ik heb het geloof behouden. Dat is een moeilijk, hè? Ja, dan had Paulus wel gezegd, ik heb mijn eerste liefde behouden. Maar hij zegt, ik heb het geloof behouden. Het heeft misschien wel ermee te maken.
Je kunt afdwalen.
Je kunt afdwalen, inderdaad. Je leest in de Timotheusbrief dat het geloof bij sommigen schipbreuk geleden heeft, omdat ze het woord losgelaten hebben. Je leest van anderen dat ze van het geloof in 1 Timotheus 6 afgedwaald zijn omdat ze het geld lief hadden. En je leest ook dat sommige mensen van het geloof afdwaalden door een valse leer.
Maar dit is alles te maken dat je de goede strijd moet strijden.
Moet je dan de goede strijd strijden om je geloof te houden?
Misschien wel.
Ja? Ik heb vanmiddag nog met een broeder gesproken van onze gemeente, die kan niet meer in de dienst komen, die wordt zeer zwaar beproefd. En hij zei, er zijn er wel eens van die avonden, dan denk ik van, zal ik nog wel binnen? Zal ik nog wel binnen? Heeft het nog wel zin? Het geloof behouden, wat is dat? Ik denk dat het heel veel met vertrouwen te maken heeft, inderdaad. Het woordje geloven, dat weet je, aan de ene kant staat er in de Bijbel dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden. Als je door het geloof gerechtvaardigd wordt, dan is dat een afgedane zaak. Daar kan nooit meer iets in veranderen. Dan ben je eens voor altijd gerechtvaardigd. Er staat in de Hebreeënbrief ook dat je eens voor altijd geheiligd bent. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Maar er is ook een ander geloof. Er staat ook in de Bijbel, wij moeten leren om uit dat geloof te gaan leven. Dat het geloofsleven ook openbaar wordt in je leven. Dat is een ander soort geloof. Het komt wel uit hetzelfde voort, maar het eerste geloof heeft te maken met jouw geloofszekerheid, dat je een kind van God bent. Het tweede geloof heeft te maken met hoe ervaar je God in je persoonlijk leven. En dan kan je wel eens behoorlijk gaan twijfelen. Dan kan je geloof wel eens een beetje gaan schudden. Kunt u zich voorstellen dat als Paulus 24 uur ronddobbert in volle zee, dat Paulus wel eens even dacht van, Heere God, waar bent u nou? Toch? Bent u nou alomtegenwoordig? Heer, maar dat ervaar ik nou eventjes niet. Of als Paulus 3 keer het meegemaakt heeft dat zijn rug opengeslagen werd. En dan toch geloven, maar Heere God, u bent vol liefde. Terwijl de ene zweepslag naar de andere zweepslag op je rug terechtkomt. En dan het geloof behouden, hè? Van Heer, ik hou van u. Om dan toch in de gevangenis, in Filippi, met gepijnigde ruggen en je voeten in een blok te kunnen zingen van de lof van God. Nou, dat is geloof houden, hè? Dat is het vertrouwen houden van Heere God. Ja, dit is niet een cadeautje wat u mij geeft, maar het is wel het lijden wat ik ondervind, omdat ik ja, u wil gehoorzamen. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met dat Paulus kon zeggen, ondanks alles wat ik meegemaakt heb, ben ik op God blijven vertrouwen. En dan kan ik me best wel voorstellen dat die broeder die dat vanmiddag tegen mij zei, dan kan ik me best wel voorstellen dat hij zegt van ja, er is me al zoveel afgenomen en zoveel overkomen. En ja, het lijkt wel of het alleen maar erger wordt mijn leven. En dat hij dan inderdaad wel eens die twijfel heeft. Niet die twijfel of God wel bestaat. Ook niet die twijfel of hij nou wel een kind van God is. Maar die twijfel, hoe ga je daar nou mee om, hè? Die geloofstwijfel.
Het is mij op een gegeven ogenblik niet gelukt.
Het is jou op een gegeven ogenblik niet gelukt. Nee. Vertel.
Ja, ik heb het zonder verteld.
Ja. Toen ben je het kwijtgeraakt. Ja. Met je bedrijf en alles. Ja. Ja. Het lijden gezien van je eigen vrouw. Hè? Ja, ik herhaal dat even ook voor de mensen die thuis luisteren. Vandaar dat ik het dus ook noem. Maar uiteindelijk heeft God het ook weer omgekeerd. Hè? Toch? Nee, hè? Nee. God heeft je ook weer een vrouw teruggegeven. Ja. En toch wel heel wonderlijk, zoals Julia mij dat vertelde, dat ze toch voor jou gekozen had, hè? Want er waren er drie, hè? Ja. En dat ze jou koos, ja, dat was eigenlijk heel... Dat was niet verwacht, hè? Nee, hè? Ja. Maar dan zie je toch, weet je, dat God verder kijkt, hè? En dat God situaties kan veranderen. Ja. Maar het is inderdaad heel moeilijk, hè? Dat God, hè, dat Paulus hier zegt, ik heb mijn geloof behouden. Dat betekent niet dat Paulus hiermee zegt, ik ben christen gebleven. Maar hij zegt hiermee, ik heb door alles heen, ben ik op God blijven vertrouwen. Hè? Ik heb het geloof behouden.
Een vraag
is. Ja.
In hoeverre is dat nu iets wat Paulus zelf doet? Of wat Jan net zei, genade. Want Paulus die heeft zelf de goede strijd gestreden. En hij zegt, ik heb het geloof behouden. In hoeverre is dat nou iets van eigen...
Ja.
Ik weet het antwoord wel, maar toch het lijkt me zoals je hier dan leest, als dat van zijn eigen inspanning is geweest.
Ja, dat je zo zou zeggen, goed gedaan, jochie.
Ja.
Hè? Ja. Ik denk dat het twee kanten is. Ik denk dat aan de ene kant de genade van God is, die je mag ervaren in je leven. Maar aan de andere kant wel de keuze die je maakt.
De
gehoorzaamheid. Ja. Inderdaad. En het bereid zijn om die weg te willen gaan. Hè? Ja. Eén ding is zeker voor Paulus. Als zijn loop ten einde gekomen is, dan staat er voorts. Ik vind het zo mooi dat het leven, het einde van het leven van Paulus is niet een punt en dan uit. Maar er komt een woordje achter voorts. Na dit leven ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. Het is prachtig dat Paulus zich mocht uitstrekken naar het moment dat de Heer tegen hem zou zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Hij Hij keek uit naar het einde. En dat was met Mozes ook zo. Mozes was ook zo verwachtingsvol, omdat hij uitkeek naar het einde, de vergelding. En daardoor kon Mozes ook heel veel lijden van Christus verdragen.